Geliefde gemeente, stel dat je ergens in Midden-Oosten, Centraal-Azië, in een moslimland woont. In een moslimland waar je eigenlijk niet mag bekeren. Als je in een moslimfamilie opgroeit en gaat vertellen dat je christen geworden bent, dat eigenlijk je leven voorbij is. Wordt uitgestoten. Je familie wil je niet meer zien. Sommigen die dreigen je met de dood. Werk, dat kun je vergeten. Eigenlijk alles voorbij. Wat zou dan logisch zijn om te zeggen, ik begin er niet aan of ik ga toch weer terug. Weer gewoon bij de groep horen. Weer gewoon rustig verder kunnen leven. Waarom zou je in zulke omstandigheden christen worden of christen blijven? Waarom zou je heel je toekomst op het spel zetten alleen maar vanwege het geloof? Waarom zou je een geloof bijvallen waar je niet gelukkig maar ongelukkig van wordt? Waarom zou je dat doen? Misschien hebt u het al wel eens. Of jij. Nou ja, christen zijn, dat is nog niet zo'n probleem. In elk geval zolang als je gewoon op Urk blijft wonen. Maar om dan echt dat leven te kiezen. Dat leven te kennen. Met alles wat daarbij komt. Waarom zou je dingen die je zo fijn vindt loslaten? Waarom zou je geloven, echt geloven? Als dat zoveel kost. Dat zou je kunnen vragen aan Paulus en Silas. Dat zou je ook kunnen vragen aan de stokbewaarder. Daar in de gevangenis. Dan zou je normaal gesproken zeggen, de keuze is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je mag kiezen, wil je naar onder in de gevangenis zitten, in de donkerste kerker, met je voeten vastgeketend, met je handen vastgeketend, met het vooruitzicht dat je misschien wel daarna de doodstraf gaat krijgen, of iets wat daarop lijkt. Of zou je, als je dan toch in die gevangenis moet zijn, dan de stokbewaarder zijn. Degene die gevangenen bewaart. En als die dan, nou het is misschien niet helemaal leuk werk, maar toch, als je dan je werk gedaan hebt, dan kun je er gewoon weer uit, dan kun je de straat op, dan kun je weer lekker eten, dan kun je je ding doen, naar je vrouw en je kinderen toe en zo. Wat zou je kiezen? Het lijkt niet zo ingewikkeld. Maar als je een beetje verder kijkt, dan is er een groot verschil. Aan de buitenkant is er een groot verschil. Dan lijkt het leven van Paulus duidelijk het mindere leven. Maar aan de binnenkant is er een groot verschil en is precies andersom. Paulus en Silas die zitten daar in de gevangenis en die zingen lofzangen. Zij verblijden zich, ondanks al die omstandigheden. En die stokbewaarder, we weten niet precies wat er in zijn hart omging. Maar we weten wel dat hij geen hoop heeft. En uiteindelijk komt dat eruit als dan de omstandigheden voor hem nadelig worden. Als dan gaat die gevangenis schudden en de deuren breken open, de kettingen breken kapot. En de gevangenen die stappen op en die lopen zomaar naar de binnenzaal van de binnenplein van die gevangenis. En hij is bang dat iedereen nog eens een keer wegloopt. Dan stort zijn hele wereld in. Dan heeft hij niks om op terug te vallen. Dan blijkt dat er zijn hart leeg is. En dan blijft er voor hem maar één gedachte over. Ik moet eruit. Ik kan dit niet. Dit leven. Het kan niet. Hij heeft geen hoop. Hij denkt, dan moet ik maar sterven. Ja, totdat. Totdat hij bij Paulus komt. En hij vraagt me aan Paulus. Wat is nou uw geheim? Wat hebt u wat ik niet heb? U weet het. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om dat geluk ook te kennen dat u kent? Die stokbewaarder heeft het aangevoeld. De omstandigheden die bepalen uiteindelijk niet wie er gelukkig is. Maar het geloof. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? Terwijl die stokbewaarder snapte, als die Paulus zou volgen, als die net zo zou worden als Paulus, dan kon het zijn dat hij aan de andere kant van die gevangenis terecht kwam. Niet meer als stokbewaarder, maar als gevangene. Dat zou kunnen. En toch zegt die Paulus, dan ben ik liever net zoals u. Wat hebt u wat ik niet heb? En hoe krijg ik dat? Maar wat heeft hij? En wat geeft dat dan? Paulus geloofde. Waarom was dat zo'n grote vreugde? Waarom was dat waar die stokbewaarder jaloers op was? Wat is er voor ons te vinden in het geloof? Er staan bij stil vanuit vraag en antwoord 59 van de catechismus. Vraag en antwoord 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Tot zover. Wat heb je aan het geloof? We staan stil bij drie dingen. Geloof, liefde en hoop. Wat heb je aan het geloof? We staan eerst stil bij het geloof. De vraag, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Als tweede, bij de liefde. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Als derde, bij de hoop. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Het eerste, het geloof. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Wat heb je eraan om te geloven? Als je het in algemene zin vraagt, dan krijg je ook een beetje een algemeen antwoord. Wat heb je eraan om te geloven? Dan zou je kunnen zeggen, ja, weet je, uiteindelijk gelooft iedereen. Zelfs mensen die zeggen, ik geloof niet in God. Die geloven nog. Je hebt altijd overtuigingen die je niet kunt bewijzen. Iemand die zegt, ik geloof niet in God. Die gelooft dat God niet bestaat. Er zijn mensen die geloven niet in God en die geloven in zichzelf. Dat is een heel arm geloven natuurlijk, maar goed, het gebeurt wel. Iedereen gelooft wel ergens in. Hij houdt zich ergens aan vast. Iedereen gaat uit van dingen die je niet bewijzen kunt, maar die wel heel diep in het hart liggen. Iedereen gelooft wel iets. Dus als je algemeen vraagt, wat heb je aan geloof? Ja, je kunt gewoon niet zonder. Je hebt nu eenmaal allerlei soorten van geloof. Dat is dan ook niet waar hierom gevraagd wordt. Wat hebt u aan dit geloof? Wat hebben we aan het geloof in God? Wat hebben we aan het geloof in de Heer Jezus? Wat hebben we aan het geloof in de Bijbel? De catechismus zegt het nog iets preciezer. Wat hebt u eraan om dit te geloven? Dit, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Als u de catechismus zo een beetje gevolgd hebt, dan kunt u dat hopelijk plaatsen. Dit, dat is de 12 artikelen. De samenvatting van het geloof. En zoals we het zeggen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat. Wat heb je eraan om dat te geloven? Dat geloof, daar heeft de catechismus het over gehad. Vanaf zondag 9, toen ging het over, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper. En dat is dus doorgegaan tot en met zondag 22. Opstanding en het eeuwige leven. Dus zo 13 zondagen lang hebben we stilgestaan bij de 12 artikelen. En u zegt de catechismus, dit allemaal, dat gelooft u. Tenminste, dat is de belijdenis van de catechismus. En dat is de belijdenis van de kerk. Dat is de belijdenis van ons samen. Dat horen we elke zondagmiddag. Wij belijden ons geloof. Het is natuurlijk nog een andere vraag of dat u daarmee doet. Dat jij zegt, ja, dat is zo. Dat wat hier de ouderling uitzegt, dat val ik bij. Daar ben ik het mee eens in mijn hart. Dat is wel de bedoeling. En dat mag je dus altijd afvragen. Hè? Dat is ook de bedoeling dat je afvraagt. Nu wordt het gezegd. Het wordt uitgesproken. Is dit zo? Is dit nu de vertolking van mijn hart? Als dat zo is, dan beleid je het mee. En dan zing je daarna mee. Zoals we het net gezongen hebben, hè, dan zeggen we altijd in aansluiting op de belijdenis. Als we samen zingen, dan zeggen we, ja, wat zoals we beleden hebben, zo gaan we het nu zingen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, in die God die we net beleden hebben. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die in hem hun heil en hun hooggeluk beschouwen. Welzalig. Dan zing je met je hart, ja, zo is het. Deze God, waar we van beleden hebben. In die God vind ik mijn geluk. En daar ben ik dus zalig mee. Dat gij dit gelooft. Dit alles. Niet meer en niet minder. Ja, je mag wel meer geloven, maar niet meer is nodig. Als gij dit alles gelooft, dan heb je ten diepste genoeg. Als je minder gelooft, heb je te weinig. Dus als hier staat, dit alles. Natuurlijk moeten we ons dan ook afvragen, ja, ligt dat ook zo? Hè? Dus dat ik niet ga selecteren, dat ik zeg, ja, ik geloof wel in God de Schepper, maar ik geloof niet in Christus als Verlosser. Ik geloof wel in het werk van de Heer Jezus, wat hij aan het kruis gedaan heeft, maar ik geloof niet in het werk van de Heilige Geest, wat hij in mijn hart doet. Daar kun je niet in gaan selecteren. Als je niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, dan geloof je niet in God. Dit alles. Wie gelooft, die is het met die hele kern eens. Maar het hoeft ook niet meer te zijn dan dat. Nu zei ik vanmorgen, hoe je aankijkt tegen Trump, in dit geval. Dat bepaalt of je een christen bent of niet. Toen kreeg ik daar wel een vraag over. Zeg, ja, maar een christen hoeft toch niet per se heel diep na te denken over politiek en zo. Nou, dat was ook niet wat ik bedoelde. Dan kom je in strijd met dit. He, alsof je over alle dingen heel diep na moet denken, dan pas kun je een christen zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet, dat heb ik vanmorgen ook duidelijk gezegd, al helemaal niet van ben je voor of tegen, of heb je liever de een of de ander. Dat bepaalt niet of je christen bent. Of je genoeg weet bepaalt niet of je christen bent. Maar wat is nu de zaak wat ik vanmorgen bedoelde? In lijn met die 12 artikelen. De manier waarop je de wereld inkijkt. Hoe je alle dingen weegt. En dat je ziet, ja, maar over alles heen gaat het om de waarheid van God. Ik geloof in God, de Almachtige. Als je dat gelooft, dan kijk je anders de wereld in. Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser. Als je zicht hebt op de Heer Jezus, dan kijk je anders naar macht en alle dingen. Dat gij dit alles gelooft, is dat je op het fundament staat van het woord en dat je hart hebt voor deze drie enige God. En er kunnen een heleboel dingen zijn waar je nog nooit over nagedacht hebt. Dat zijn de dingen waar christenen over van mening verschillen. Er zijn natuurlijk allerlei verschillen tussen christenen, zelfs tussen reformatorische christenen. Maar iedere christen die gelooft dit alles. Je hele geloofsbelijdenis. Maar is dat nou genoeg? Zeggen, ja, nou, daar ben ik het mee eens. Kijk, er zijn een heleboel dingen die ik niet weet natuurlijk uit de Bijbel. Ik ken heel niet heel de Bijbel uit mijn hoofd, maar hier ben ik het wel mee eens. Dat God alles geschapen heeft, dat de Heer Jezus geboren is en gestorven en opgewekt. En dat de Heilige Geest God is. Ja, ik ben het eigenlijk wel met al die 12 artikelen eens. Maar ik denk, als we zo meteen... Nou ja, als ik zeg maar een rondje bij wijze van spreken zou doen en zeg, nou, wie is het eens met de 12 artikelen? Wie gelooft dat die waar zijn? Ik denk dat toch het overgrote deel van onze gemeente van u en jou zou zeggen, ja, natuurlijk. Ja, dat is wel waar wat er staat. Is dat dan genoeg? En dan gaat het natuurlijk om, wat is geloof? Wat is een waar geloof? Geloof, dat zit niet alleen in je verstand. Geloof, dat is niet een kwestie van je handtekening zetten onder een formuliertje. Erkennen van de waarheid. Maar geloven is dat je die waarheid echt beaamt. Dat je met je hart er amen op zegt. En als je hart amen zegt op de belijdenis dat God de schepper is. Dan betekent dat wat? Als je hart zegt, ja, dat geloof ik. Zo leef ik. Dat is niet iets wat ik... Nou ja, als je me dan zo nodig vraagt, zeg, ja, dat is waar. Maar verder denk ik daar niet aan. Nee, dat is iets, daar is mijn hart het mee eens. God heeft mij gemaakt. Dat doet wat met je. Dat bepaalt hoe je leeft. Als je gelooft, ja, het is waar, mijn hart, het is ermee eens dat Christus zijn leven gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Dat valt mijn hart bij. Dat doet dat wat met je. Als je dat gelooft, dan kun je er niet buiten. Het kan niet ten diepste zo zijn dat je hart het eens is met de kruisdood van de Heer Jezus. En je houdt je zonde gewoon nog bij jezelf. Het kan niet zo zijn dat je het ermee eens bent dat Jezus is opgestaan uit de dood. En je moet zeggen, ja, maar of ik nou leven heb, daar heb ik geen idee van. Als je hart het bijvalt dat Christus uit de dood opgestaan is naar het leven, dan weet je het. Hij is sterker dan de dood, hij is sterker dan de macht van de duivel, sterker dan de dodigheid van mijn hart. Jezus leeft, ik met hem. Als je amen zegt, amen op de geloofsbelijdenis, dan is de God van de geloofsbelijdenis jouw God. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Dat gij dit alles gelooft. Dat betekent niet dat je het altijd voelt. Dat je altijd zicht hebt op God. Dat je altijd, nou ja, om zo te zeggen, het bewijs hebt. In zekere zin heb je helemaal geen bewijs. Je hebt wel aanwijzingen, wel bevestigingen. Maar het geloof is een vaste grond van de zaken die men hoopt. En een bewijs van de zaken die je niet kunt zien. Dus je hebt geen zichtbaar bewijs. Geen bewijs waar je filosofen mee onder tafel kunt praten. Maar het geloof zegt. Het is zo vast, zo zeker, dat deze God God is. Deze God, God is in wie ik het leven vind. Als je gelooft, dan kijk je, om zo te zeggen, een andere kant op. En nog even denken aan vanmorgen. Wie niet gelooft, niet echt gelooft, die kan best naar de kerk gaan. Die kan boeken lezen, psalmen zingen. Maar die kijkt toch naar de wereld. Die kijkt zo. Van deze wereld. De bewoners van deze aarde. Maar wie van Christus is, die leeft ook op aarde, die werkt ook in deze wereld, heeft contact met mensen in de wereld, maar die kijkt omhoog. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dan ben je dus anders. Een andere gerichtheid van je hart. Een ander verlangen in je hart. Andere diepste overtuigingen. Wanneer dat zo is, dan kun je er niet vanaf. Dan kun je niet zeggen, nou als wat tegen zit, dan doe het maar weer zonder. Als de vervolging en de verdrukking komt, dan laat maar zitten. Dat kun je niet meer, je wilt niet meer. Het betekent niet dat je niet vallen kunt, integendeel. En je moet niet denken, van nou daar ben ik nu te sterk voor, vanaf nu zal ik altijd God belijden. Altijd uitkomen voor zijn naam. Altijd luisteren naar zijn woord. Altijd trouw zijn. Altijd. Dat niet. Wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Het kan wel gebeuren. Maar het past niet meer in je hart. Om zo te zeggen. Dus het kan. Je kunt erin vallen. Maar je kunt er niet meer in leven. Diepst van je hart zegt Heer, ik kan niet meer anders, ik wil niet meer anders. Het is niet een jas die je uit kunt doen. Dan zeg je, nou ja, maar als een andere jas me beter past, dan doen we die maar weer. Nee, dat geloof, dat is een geloof voor je leven. Maar ja, dan is het wel belangrijk. Kun je dat volhouden? Is het de moeite waard? Wat baat het u? Wat heb je eraan? Zou je dat echt willen? Zou je dat echt moeten willen? Dat leven leiden. Dat leven leiden waar je in het diepst van je ziel ervan overtuigd bent dat de Heere God is. Dat Christus je zaligmaker is. En dat het om het eeuwige leven gaat. Zou je dat moeten willen? Met alles wat het kan kosten. Wat geeft het? Twee ontzettend belangrijke dingen. De liefde en de hoop. Dus als eerste de liefde. Liefde. Over welke liefde hebben we het dan? Kijk even naar Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. En verder, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de geest die in ons woont. Over die liefde gaat het. De liefde Gods. Wie het geloof kent, kent de liefde. Het gaat ook om, als je gelooft, dan heb je ook liefde, dan geef je ook liefde. Maar dat is hier niet precies de zaak. Het gaat er hier om, dan ontvang je liefde. Dan ontvang je de kostbaarste liefde. Dan ontvang je de meest diepe liefde. De meest onvoorwaardelijke liefde. Liefde die je niet hoeft te verdienen. Liefde die niet afhankelijk is of je zelf wel trouw genoeg bent. Maar een liefde die vast ligt in God. Het is een liefde die daarom ook blijvend is. Een blijvende, eeuwige liefde. Een liefde die niet op en neer gaat. Maar een liefde die er voor altijd is. Voor heel dit leven. Maar ook voor de eeuwigheid. En de Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het is een heel persoonlijke liefde. Een kennende liefde. Wie deze liefde ontvangt, die weet, God kent mij. God doorziet mij. God kent mijn noden en mijn behoeften. En hij voorziet daarin. Het is een liefde die doordringt tot in alles. Voel je die liefde altijd? Dat is niet het eerste wat hier staat. Die is er wel. Maar die liefde ligt in de eerste plaats vast in God. Niet vast in je hart, niet vast in je gevoel. Maar die liefde die je mag ontvangen, die ligt vast in God. En hoe weet je dat nou? Hoe kan dat nou? De catechisme zegt dit erover en Romeinen 5 ook. Of laten we eerst Romeinen 5 noemen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Die vrede met God. Die vrede waarin je mag weten, God toort niet meer op me, God is niet meer tegen me. Maar hij is verzoend, het is goed tussen God en mijn ziel, het is goed tussen mijn ziel en God. Vrede met God. Waardoor kan die er zijn? Vanwege de rechtvaardiging. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat is dan ook wat de catechismus noemt. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En als je rechtvaardig bent voor God, dan heb je ook de liefde van God. Rechtvaardig. We hopen daar de volgende keer nog dieper op in te gaan vanuit vraag en antwoord 59 en 60. Of 60 en 61. Rechtvaardig. Ik noem het nu wel kort. Wat betekent dat? Rechtvaardig dat God zegt, het is goed. Het is recht tussen jou en mij. Er ligt niks meer tussen. Wie gerechtvaardigd is, heeft Gods goedkeuring. God zegt, ik ben met je tevreden. En dan zegt je geweten, dat kan helemaal niet. Hoe kan God met mij tevreden zijn? Nou ja, kijk, eigenlijk moet je zeggen, iemand die niet gelooft, die kan dat nog wel eens denken. Ja, God zal toch wel met mij tevreden zijn. Ik doe mijn best, ik geef ieder het zijne. Ik doe geen gekke dingen. Ja, God moet toch wel tevreden zijn. Zo moeilijk zal God niet doen, toch? Maar als je gelooft, als je echt, hè, zoals we dat gezegd hebben net, die 12 artikelen, wie God is, als je dat gelooft, dan is het helemaal niet zo natuurlijk. Zeg, hoe kan God met mij tevreden zijn? En het is toch zo. Tevreden, volkomen tevreden. Dan zegt God, het is goed, het is helemaal goed. Er is niks meer met je aan de hand. Geen zonde meer. Geen problemen meer, geen schuld. Nu niet, morgen niet. Als je straks op je sterfbed ligt, niet. Als je straks voor de rechterstoel staat, niet. Geen schuld meer. Geen milligram. Of geen cent meer. Het is goed. Rechtvaardig voor God. Hoe kan dat? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, dat betekent in het geloof mag ik door Christus bij God horen. Kijkt God via Christus naar mij en kijk via Christus naar God. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dat ik dit geloof, dat in mijn hart dit bijvalt, betekent dat ik nu Christus mag omhelzen. Dat betekent dat ik aan Christus verbonden ben en dat God mij aanziet in Christus. En als hij naar mij kijkt in Christus, dan is hij net zo tevreden over mij als over zijn eigen zoon. Nou, en dan moet je maar eens afvragen, zou God nou tevreden zijn over de Heer Jezus? Zou God nou van het werk van Christus zeggen, het is goed? Of zegt hij van het werk van de Heer Jezus, daar mankeert nog wel wat nodig aan. Ik heb nog dit erop aan te merken. En dat zou er eigenlijk nog extra moeten zijn. En daar mankeert nog wat. Dat kan toch niet, hè? Het werk van de Heer Jezus, een volkomen werk. Daar is God zo totaal tevreden mee. Het is volbracht. Het is volmaakt. En wie gelooft, die deelt daarin. In het geloof, dan zal God zeggen, het is goed zo. Zo goed als het werk van Christus is, zo goed is uw hart. En het geloof mag er terug zeggen, Vader, dan geloof ik u. Vader, dan zal het waar zijn. Al snap je het eigenlijk niet. Zeg, hoe kan het als ik naar mijn eigen hart kijk? Dat er zoveel ongerechtigheid is. Hoe kan het, als ik naar mijn verleden kijk, ik zoveel schuld heb opgestapeld? Waar heb ik het aan verdiend, dat u tegen mij zegt, dat is helemaal goed? Heb je ook nergens aan verdiend. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het gaat er niet om wat u, wat ik of jij verdiend hebt. Het gaat er om wat Christus verdiend heeft. En het geloof kan zeggen, de verdienste van Christus, dat is mijn verdienste geworden. Het werk van Christus, dat is mijn werk geworden. Want dat zegt God. Het geloof is niet iets wat onszelf aanpraten. Een soort pep talk. Van, nou, je moet een beetje positief denken, een beetje vertrouwen hebben. Je hoeft niet zo, als je dan gelooft, dan hoef je niet meer zo moeilijk te doen. Dan mag je een beetje, nou ja, zien de goede kanten. En dat is natuurlijk niet waar. Dat heeft geen zin als je alleen maar jezelf wat aanpraat. Maar het geloof zegt, ik ben het eens met wat God zegt. En als God zegt, de zonden zijn weg, dan zegt het geloof, dan is dat waar. Gerechtvaardigd door het geloof. Wat heb je dan? Dan heb je vrede met God. Dan is het goed. Dan is het werkelijk goed. Dan is het voor altijd goed. Tussen God en je ziel. Of je het nou voelt of niet. Dat is niet bepalend. Bepalend is of het waar is. Dat de zonde is opgeruimd. En dan ben je gelukkig. Misschien is dat niet waar je per se, nou ja, jaloers van wordt. Ja, gerechtvaardigd. Dat zijn van die termen van de kerk. Dat zijn van die termen van mensen die er veel mee bezig zijn. Maar ja, het zal allemaal wel waar zijn. Maar ik voel dat niet. Ik voel die behoefte niet. Ik heb eigenlijk niet zoveel problemen met God. Nou, dat kan in jouw beleving natuurlijk wel waar zijn. Als je niet echt wilt nadenken, niet stilstaan bij de zonde en bij de heiligheid van God, dan kun je die rechtvaardiging voor je gevoel wel missen. En dan lijkt het eigenlijk juist veel makkelijker om helemaal niet druk te maken over die dingen. Gewoon je leven leiden. Dan zeggen juist een christen, die doet altijd zo moeilijk, niet geloven is veel makkelijker. Ja, zo lang als het duurt. Maar oppervlakkige middelen, die helpen niet. Als je hoofdpijn hebt, kun je wel paracetamol nemen, maar dan heb je nog steeds het probleem. En eigenlijk kun je zeggen, bezig zijn alleen met de dingen, ja, van de wereld, of een beetje over de diepste vragen heen denken, dat is net zoiets als paracetamol, dat is alleen maar symptoombestrijding. En als het erop aankomt, heb je niets. Je hebt er misschien wel geen last van je geweten, op dat moment. Maar dat kan maar zo heel anders worden. Als je schuld op schuld stapelt, dan komt het moment dat je tegen jezelf aan gaat lopen. Dat zou maar zo kunnen. Het komt in elk geval het moment dat je met God te maken krijgt. En behalve dat. Dat gemis van God. Ten diepste is ieder mens op zoek naar liefde. Zoveel liederen, liedjes van allerlei zangers die gaan over de liefde. Liefdesverdriet, liefdesverlangen. En waarom is dat nou eigenlijk? Van mij hoeft u ze, ja, liever niet te luisteren natuurlijk van Frans Bauer en zo. Maar het kan wel zijn dat je ze wel eens gehoord hebt. Je zult ze wel eens gehoord hebben. Al dat soort liedjes. Levens, het levenslied. André Hazes of noem maar op. Die gaan zoveel over de liefde. Waarom? Ja, omdat mens daarna verlangt. Maar ik heb er zo wel eens, ja, dat je kattengezant het erover hebben of zo. Dan zit je een lied een beetje te kijken en denk je, ja, maar het is een onvervuld verlangen. Het komt niet. Komt uiteindelijk nergens terecht. Alle menselijke liefde, zelfs de mooiste menselijke liefde, is gebrekkig. God heeft ons gemaakt voor zijn liefde. En de hunkering in je hart. Jezus spreekt daarvan. We hebben God zo nodig. En dit is het enige wat je hart echt vullen kan. Het enige wat de nood van je bestaan echt opvangen kan. Dat je mag weten, God heeft mij lief. God heeft mij onvoorwaardelijk lief. Ondanks wie ik ben. Ondanks wat er gebeurt. God heeft mij lief. Tot in het diepst. Maar die liefde van God, die kun je alleen kennen. Als er vrede is met God. Je kunt niet de liefde van God kennen als je niet verzoend bent met hem. Dat grootste probleem, die scheiding met God en onze schuld voor God, die moet opgeruimd worden. En nu zijn er zoveel mensen die zouden zo graag Gods liefde willen hebben, maar zijn niet bereid om eerlijk behandeld te worden. Maar dat gaat niet. We hebben dat echte geloof nodig. Het geloof waarin het eens wordt met alles wat God zegt. Dat eerlijke. Pijnlijke. Ook pijnlijke. Waardoor mensen zeggen, ja, doe maar niet. Ik loop er maar met een boog omheen. Maar dat helpt je niet. Dit is alleen wat vrede geeft. Gerechtvaardigd te worden met God. En dit is de weg waarin je Gods liefde mag kennen. Net zoals Romeinen 5 nog een keer het zegt. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God. En het beschaamt niet, omdat de liefde Gods is uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont. Wat heb je aan geloof? Heb je liefde nodig? Dat heb je nodig. Heb je echte liefde nodig? Heb je eeuwige liefde nodig? Dat hebben we allemaal nodig. Dit is de weg. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult geliefd worden. Daarachter ligt nog iets diepers. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je weet dat je geliefd bent. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Begint dan niet bij onze liefde, maar het is wel de weg om die liefde te mogen kennen. Geloof. Geloof alleen. Een tweede, dat is de hoop. Het gaat om de liefde, de vrede met God in dit leven. Het gaat ook om het leven met God voor na dit leven. Dat ik in Christus voor God nu rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Romeinen 5 nog een keer. Misschien kunt u meelezen. Zo in vers 3. Dus eerst in vers 2 heeft hij iets gehad over die liefde. Wat betekent nou die vrede met God? We hebben de toeleiding door het geloof. We hebben vrijmoedigheid. We hebben de zekerheid dat we tot God mogen komen. Omdat hij met zijn liefde tot ons komt. Het is goed. De toeleiding. De vrijmoedigheid. Maar dan zegt hij in vers 3 niet alleen dit. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wij roemen, dat betekent, daar ligt onze vastheid. Daar ligt hetgeen waar wij onze blijdschap in hebben. En je zou kunnen zeggen waar je op kunt laten voorstaan. Waar je op kunt pochen. Waar je trots op kunt zijn. En zoiets betekent dat roemen. Maar dat roemen, dat is dan zo duidelijk niet een trots zijn op jezelf. Dat is niet van, dit mag ik hebben uit mezelf, maar dit is wat ik heb uit hem. Wij roemen in de verdrukkingen. Kan dat? Ja, niet zomaar. Daar zit iets achter. Als er nou verdrukkingen zijn. Tweede moeilijkheid. De eerste moeilijkheid is, als je gelooft, dan gaat je geweten spreken. En waarvan een ander zegt, nou, liever niet. Dat vind ik allemaal veel te moeilijk. Allemaal zo ernstig en zo. Het tweede moeilijk is die verdrukkingen. Daar kun je ook van zeggen, nou, mij niet gezien. Doe mij maar een makkelijk leven met de wereld mee. Paulus zegt, jawel, ik roem in de ernst, want die zonden zijn weggenomen. En ik roem in de verdrukking, want God heeft daar ook een antwoord op. Hoe dan? Verdrukking werkt lijdzaamheid. In de verdrukking leer je geduld. Geduldig te wachten op de Heer. Niet meer te hopen op mensen, niet meer te hopen op je eigen kracht en op je eigen doorzettingsvermogen. Lijdzaamheid. De lijdzaamheid werkt bevinding. Bevinding betekent, ja, ik kan inderdaad op God hopen. Ook al is het moeilijk, ook al is het soms onbegrepen gegaan. Ik heb geleerd dat God betrouwbaar is. Maar waar brengt dat je? Als je bevinding mag hebben van God, geeft dat hoop. Hoop. Wat is die hoop die hier bedoelt? Dat God niet maar een klein poosje door zal helpen. Van de ene moeite in de andere, van de ene dag in de andere. Dat hij me voor vandaag helpt en voor morgen helpt. Maar als hij nou mij gisteren geholpen heeft, als hij mij al een jaar geholpen heeft. Als hij voor de diepste nood betrouwbaar is gebleken, dan zal hij het voor morgen ook zijn. En dan zal hij het blijven. Hoop. Dat je mag kijken door de verdrukkingen en moeite heen, maar door de dood heen. Tot in de eeuwigheid. Roemen in de verdrukkingen. Terwijl een ander zegt, daar loop ik liever met een boog omheen. Dan kan een christen zeggen, ja, maar als dat de weg is waarin de Heer me wil leren, dan wil ik in die weg gaan, want ik mag leren oog te krijgen voor de eeuwigheid. En dat is opgewassen tegen alles. Zoals het bloed van Christus, de voldoening van Christus opgewassen is tegen mijn zonde. Ze is de hoop opgewassen tegen de noden en de moeite van dit leven. En dat mag je zo zeker weten. Het geloof zegt, ik weet het zeker, het bloed van Christus is sterker dan mijn zonde. En de verlossing door Christus is sterker dan alle noden van dit leven. Dat ligt vast in de volheid van deze God. Hoop. De catechismus gebruikt deze woorden voor. Ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat zegt in eerste plaats het eeuwige leven. Dat is mijn vooruitzicht. Dat is waar ik mijn hoop op vestig. Door de noden heen. Door lijden heen. Tot heerlijkheid. Dat eeuwige leven, waar we het vorige week over gehad hebben, waarvan je kunt zeggen, ja, dat is zoveel heerlijker. Sowieso is het heerlijker dan de mooiste dingen van dit tijdelijke leven. Maar het is ook zoveel heerlijker dan de grootste noden van dit leven moeilijk zijn. Dat de heerlijkheid die ons geopenbaard zou worden, niet, of dat het lijden van deze tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Lichte verdrukkingen die zeer haast voorbij gaan, zegt Paulus op een andere plaats. Dat die een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht werkt van de eeuwige zaligheid. Dus wie oog heeft voor de zaligheid, voor de heerlijkheid. Die kan zeggen, het is groter, het is beter. Het is meer waard dan alles. Het geloof. Die kan dat zien. Wat de ervaring niet ziet. En net als bij de zonde. De ervaring kan zeggen, je zonde is te groot om vergeven te worden. Maar het geloof zegt, het bloed van Jezus Christus is groter. De ervaring kan zeggen, dit lijden, dat is te zwaar om doorheen te komen. En het geloof zegt, de heerlijkheid van Christus is groter. Eeuwige leven. Waarom zou je geloven? Want wie gelooft, dat vooruitzicht mag hebben. Wie gelooft, die mag daarin iets zien wat buiten het geloof niet te vinden is. Er is niemand die zonder de Heer Jezus die zaligheid beërft. Je kunt wel zonder de Heer Jezus zingen over de zaligheid. Je kunt wel zonder de Heer Jezus erover denken, maar je kunt het niet krijgen. De toegang tot die eeuwige heerlijkheid, die gaat via Christus. Wat heb je eraan om te geloven? Wie gelooft, heeft het eeuwige leven. Die verdient het niet, maar die krijgt het. En die krijgt het zeker. Ook al zie je het nog niet. Ook al zit je soms nog midden in die nood en donkerheid. Het is er. Daarom zegt de catechismus, ik ben er een erfgenaam van. Een erfgenaam die heeft het nog niet. Een erfgenaam, ik weet niet of de kinderen weten wat het is, maar dat is iemand die familie is meestal van een ander. En die ander, nou, laten we nu nemen, iemand is rijk. Iemand heeft in zijn leven veel geld verdiend, maar is ook oud geworden. Denk je, ja, dat hele grote huis of dat die hele grote volle bankrekening of als diegene nou sterft, voor wie is dat dan? Wordt dat dan maar gewoon uitgedeeld? Van alle bankbiljetten rondgestrooid over het dorp? Iedereen krijgt zo een tientje? Is dat, of 100 euro, net hoeveel het is? Nee, zo werkt dat niet. Als een heel rijk iemand gaat sterven, of iets minder rijk iemand natuurlijk ook, dan gaat het geld normaal gesproken naar de erfgenamen. En normaal gesproken zijn dat dan de vrouwen en de kinderen. Als er een man sterft. En de Bijbel die denkt vooral dan vanuit de kinderen. De kinderen zijn de erfgenamen. Dus als een rijk iemand sterft, dan die kinderen, ja, zijn bijvoorbeeld 4 kinderen en al die 4 de kinderen krijgen een kwart. Zeg God, in Romeinen 8 kun je het ook heel mooi teruglezen. Wie een kind van God is, die is ook een erfgenaam. Het gaat wel een beetje anders dan bij de erfenis op aarde. Bij de erfenis op aarde moet eerst die rijke eigenaar sterven. Maar dat zie je niet zo. Het is niet zo, God moet sterven en dan krijg je wat. Eigenlijk moet je zelf sterven. En dan krijg je het. En er is nog een verschil. Als een rijk iemand hier op aarde een erfenis heeft en er zijn dan 4 kinderen, krijgen ze allemaal een kwart. En als er 10 kinderen zijn, dan krijgen ze allemaal maar een tiende deel. Maar die erfenis van God, dat is eigenlijk een ongedeelde erfenis. Dan krijg je niet een klein stukje. Maar iedere erfgenaam krijgt ten diepste de volheid. Het volle, eeuwige leven. Dat is waar een erfgenaam van bent. Erfgenaam van het eeuwige leven. Dan zegt de Heer, als je sterft, dan is het zover. Dan krijg je het. Je hebt het nog niet, maar je weet wel zeker. Een erfgenaam op aarde, die heeft gewoon de belofte. Dat ligt vast. Zo gaat het. Daar heb je recht op. Wel, zegt de Heer, nu heb je er recht op. Je hebt recht op het eeuwige leven. Je hoeft je niet af te vragen, zou ik het misschien krijgen, zou ik het misschien niet krijgen? Zou God dan alsnog zeggen, ja eigenlijk was het niet voor jou. Nee, dat kan niet. Als je een erfgenaam bent, dan sta je in het testament van God. En dan zegt God, het is gegarandeerd dat je het krijgt. Gegarandeerd, waarom? Heb je het verdiend? Dat niet. Maar dat zit hem nou juist in het geloof. Het geloof brengt je bij God. Het geloof maakt je een erfgenaam. En daarom kan Paulus ook zeggen, de hoop beschaamt niet. De hoop, en die hoop op het eeuwige leven, die hoop dat je uitziet op die eeuwige heerlijkheid, zegt hij, die beschaamt niet. Het is niet zo dat het uiteindelijk toch nog tegen zal vallen. Dat kan niet, dat is waar, het is vast en zeker, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Je weet, God zelf staat er garant voor. Gods trouw, Gods liefde. Daardoor is het zeker dat een ieder die gelooft het eeuwige leven zal hebben. Waarom zou je geloven? Omdat alleen God je kan geven wat je ziel nodig heeft. Alleen God kan liefde, de diepste liefde geven voor dit leven. Alleen God kan de zekerheid geven voor de eeuwigheid. Buiten God vind je die niet. En buiten het geloof krijg je die niet. Waarom zou je geloven? Als je zoekt naar een makkelijk leven hier op aarde, nou dan kun je ook gerust iets anders proberen. Loop je altijd ergens tegenaan. Maar dat kan prima zo zijn dat je zegt, ik heb het een stuk makkelijker dan die christen. makkelijker, niet gelukkiger. Integendeel. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zul je zalig. Dan zul je gered. Dan zul je gelukkig zijn. Amen.